Welkom bij deze analyse. Vandaag duiken we in een best belangrijk document. De werkinstructie gasexplosiegevaar van de Nederlandse Arbeidsinspectie.
Inderdaad. Wat staat daar nou precies in? En misschien nog wel belangrijker, wat betekent het voor jou in de praktijk van je organisatie?
Ja, precies. Nou, kijk, deze instructie, de laatste versie is van 17 november 2021. Dat is eigenlijk een interne leidraad voor de inspecteur zelf.
Oké. Okay.
Het beschrijft hoe zij het risico op gasexplosies, maar ook damp- of nevelexplosies moeten beoordelen. Zowel onder normale omstandigheden, atmosferisch dus, wat we vaak kennen als ATEX.
Ja, ATEX, die term kennen de meesten wel.
Precies. Maar ook onder niet-atmosferische condities. Denk aan hoge druk of temperatuur. Het doel is toetsen aan de stand van de wetenschap, zoals dat heet. Helder. En trouwens, wel goed om te weten, al die werkinstructies van de arbeidsinspectie, die vind je heel handig bij elkaar op preventiemedewerker.net.
Ah ja.
Ja, dat is een website van Ronald Hoevers. Hij is arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige. Nuttige bron.
Oké, goede tip.
Maar terug naar die instructie. Laten we die eens uitpakken. Ons doel vandaag is jouw inzicht geven in de kern. Hoe herken je nou zelf die risico's? Hoe evalueer en beheers je ze? En ja, wat kun je verwachten als de inspectie langskomt?
Drie stappen. Herkennen, evalueren, beheersen. Laten we beginnen bij herkennen. De allereerste vraag voor jou is dan eigenlijk, zijn er überhaupt brandbare gassen, vloeistoffen of dampen aanwezig? Of kunnen die misschien ontstaan tijdens het werk? Ja, en denk daarbij breder dan alleen de voor de hand liggende dingen. Hè? Niet alleen opslagtanks met oplosmiddelen.
Nee, precies. Ook processen zoals het opladen van hefdrukaccu's bijvoorbeeld. Daar komt waterstofgas bij vrij. Ook brandbaar, absoluut. En dan, heel belangrijk, vraag 2. Zijn de relevante fysische eigenschappen bekend? Dat klinkt misschien wat technisch. Ja, wat bedoel je precies?
Nou, denk aan het vlampunt. Dat is de laagste temperatuur waarbij een vloeistof genoeg damp afgeeft om met lucht een onbrandbaar mengsel te vormen. Cruciaal.
Oké. Okay.
En de explosiegrenzen, de LEL en UEL, dus de onder- en bovengrens van de concentratie in lucht, waarbij het kan exploderen. En de zelfontbrandingstemperatuur?
Right. Bij vloeistoffen onder normale atmosferische omstandigheden is dat vlampunt echt key. De vuistregel is, houd de procestemperatuur minstens 5 graden Celsius of 15 graden bij mengsels onder dat vlampunt. Oké, dan voorkom je dus al dat er een explosieve atmosfeer kan ontstaan.
Precies. Maar werk je onder afwijkende omstandigheden, zoals hoge druk, dan gelden er andere regels en is standaard ATEX-apparatuur niet zomaar geschikt, hè? Dat is een belangrijk punt.
Duidelijk. Goed, je hebt een potentieel gevaar herkend. Stap 2, evalueren. Vraag 5 uit de instructie. Heeft de werkgever het explosiegevaar beoordeeld en ook vastgelegd? Ja, en dat hoort natuurlijk thuis in de risico-inventarisatie en evaluatie, de RIE. Die moet elke werkgever hebben.
Die wettelijk verplichte RIE, ja. En als ATEX van toepassing is, dus bij die atmosferische omstandigheden, dan moet er bovendien een specifiek explosief veiligheidsdocument zijn, het EVD. Dat zoomt echt puur in op dit risico.
Oké, een EWD en wat hier nou fascinerend is, of cruciaal. De inspecteur controleert niet alleen of dat document er is, maar vooral is het volledig en klopt het met de praktijk op de werkvloer.
Ah, dus niet alleen papierwerk?
Nee, zeker niet. Staan de juiste stoffen erin, de processen, waar kan het lekken, de gevarenbronnen dus. En heel belangrijk, de mogelijke ontstekingsbronnen.
Ontstekingsbronnen, ja.
Dat zijn er volgens de richtlijnen maar liefst 13 categorieën. Denk aan open vuur, hete oppervlakken, elektrische vonken, maar ook mechanische vonken, statische elektriciteit.
13? Wauw. Ja, best veel. En wat je vaak ziet, is dat de elektrische bronnen wel aandacht krijgen, maar die niet-elektrische, zoals statische ontlading of een vonk, doorstoten of wrijven, soms een beetje onderschat worden.
Oké, dus een complete analyse is nodig. En als er dan inderdaad een explosieve atmosfeer kan ontstaan, wat dan? Dan komt vraag 6. Is er een gevarenzone-indeling gemaakt? Die bekende zones, 0, 1 of 2, voor gasexplosiegevaar?
Ja, die zones. Zone 0 is het hoogste risico, toch?
Continu aanwezig.
Klopt. Zone 0, explosief mengsel continu, langdurig of vaak aanwezig. Zone 1, kan zich onder normaal bedrijf af en toe vormen. En zone 2, niet waarschijnlijk onder normaal bedrijf en als het toch gebeurt, dan maar kortstondig.
Oké, helder. En die zoneindeling, die is dan weer de basis voor de volgende stap. Beheersen. Hoe pak je de risico's aan?
Precies. En daarvoor is de arbeidshygiënische strategie leidend. Die hiërarchie van maatregelen. Ja, die kennen we. Eerst de bron aanpakken. Dus, vraag 7 en 8 eigenlijk. Voorkomen dat een explosief mengsel ontstaat. Dat is prioriteit 1. Absoluut. Kun je de brandstof wegnemen? Vervangen door iets minder gevaarlijks, substitutie heet dat, of heel effectief afzuigen bij de bron, ventileren.
Of de zuurstof weghalen, dat kan toch ook, inertiseren?
Ja, inertiseren. Bijvoorbeeld door stikstof of een ander inertgas in een installatie of ruimte te brengen. Dat is een hele effectieve maatregel als het kan.
Oké. Maar stel, dat lukt niet helemaal. Je kunt het ontstaan van zo'n mengsel niet volledig uitsluiten. Dan ga je naar de volgende stap in de hiërarchie. Vraag 9. Voorkomen dat aanwezige ontstekingsbronnen actief worden. En dat is waar we het vaak over ATEX-apparatuur hebben.
Precies. Hier komt dat materieel om de hoek kijken. Je moet dan de juiste categorie apparatuur kiezen, passend bij de zone. Categorie 1G voor zone 0, 2G voor zone 1 en 3G voor zone 2.
1G, 2G, 3G. Oké.
En let dan ook op de materieelgroep IA, IB, IC. Dat heeft te maken met hoe makkelijk het specifieke gas ontsteekt. En de temperatuurklasse, T1 tot T6, die moet lager zijn dan de zelfontbrandingstemperatuur van het gas.
Best complex wel.
Het vereist wel wat kennis, ja. Maar vergeet dus niet die niet-elektrische ontstekingsbronnen, hè. Statische elektriciteit, aarde, voorkomen van mechanische vonken, dat soort dingen. En denk aan procedures, zoals een werkvergunning voor heet werk in of nabij zo'n zone. Superbelangrijk.
Ja, logisch. En dan, als zelfs dat niet helemaal waterdicht te krijgen is, wat is dan het laatste redmiddel?
Dan kom je bij vraag 10, de gevolgen van een eventuele explosie beperken. Oké, dus accepteren dat het kan gebeuren, maar zorgen dat de schade meevalt.
Ja, denk aan explosieonderdrukking met bijvoorbeeld bluspoeder, of explosieontlasting via breekplaten of vlamdovers. Of constructieve maatregelen zorgen dat de installatie of het gebouw sterk genoeg is. En naast al die techniek zijn er vast ook organisatorische dingen.
Zeker, die zijn minstens zo belangrijk. Vraag 13. Gooi de voorlichting, instructies en toezicht. Weten mensen wat de risico's zijn en hoe ze veilig moeten werken? Vraag 14. Markering van de zones. Duidelijk aangeven waar die gevarenzones zijn met dat gele X-bordje.
Ja, die zie je wel eens.
En vraag 15. Is er een calamiteitenplan? Wat doe je als het toch misgaat? Wie doet wat? Is dat geoefend? Het is echt een totaalpakket.
Oké, dus als we het even samenvatten voor de luisteraar. Wat betekent dit nou voor jou? Nou, voor jou als organisatie betekent het zorg dat je je risico's kent, doorloop die stappen, herkennen, evalueren, beheersen. Neem de juiste maatregelen, technisch en organisatorisch, en volg daarbij die hiërarchie van de arbeidshygiënische strategie en de documentatie. En leg alles goed vast. Zorg dat je RINE en, indien nodig, je EVD actueel en compleet zijn. Dat zijn vraag 16 en 17 in de werkinstructie, want daar kijkt een inspecteur naar. Klopt het papier met de praktijk? Is het geborgd? Dus de kern is een systematische aanpak. Identificeer de gevarenstoffen, processen, bronnen. Evalueer de risico's. Leg vast in RINVD. Maak een zonering als dat nodig is. En beheers ze via de juiste hiërarchie. Voorkom het mengsel, voorkom de ontsteking en beperk de gevolgen. Documentatie en borging zijn cruciaal.
Precies. En misschien nog een laatste gedachte om mee te nemen.
Ja.
De werkinstructie. En eerlijk gezegd ook vaak de praktijk in bedrijven focust heel sterk op de techniek en op procedures. En dat is natuurlijk essentieel, begrijp me niet verkeerd.
Maar
sta ook eens stil bij de vraag, hoe zit het met de veiligheidscultuur in jouw organisatie? Zorgt die cultuur ervoor dat iedereen, van hoog tot laag, de regels en procedures ook echt naleeft? Juist ook in afwijkende situaties of als er druk op staat om snel te werken?
Dat is een goeie. Papieren veiligheid versus echte veiligheid.
Precies. Misschien is dat wel de meest kritische factor die uiteindelijk bepaalt of het goed gaat of niet. Die cultuur.
Interessant punt om over na te denken. Dat was onze analyse van de werkinstructie gasexplosiegevaar. Hopelijk heb je er wat aan gehad. Bedankt voor het luisteren.